Johannes 1, vers 14, waar staat: en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het van welk ik zeide, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover. En ik begin toch maar weer even de draad op te nemen en te zeggen dat wij in de eerste 13 versen van Johannes 1 terecht waren, volstrekt in oudtestamentische tijd. Hoe dat ook zij, wanneer wij onbevooroordeeld zijn, en ik zeg niet dat vooroordelen altijd verkeerd zijn, maar wanneer we echt onbevooroordeeld zijn, dan lezen wij netjes dat in het begin het woord was, en dat God dus per definitie degene is die spreekt. Het woord was God, want als er gesproken werd, was het inderdaad God. Dat kan niet missen, want de afgoden, zoals u weet, worden geacht stom te zijn. Ik vind altijd vermakelijk dat het zo in de Bijbel staat. Een stomme afgoden, je kunt het zo hardgrondig ook zeggen. Hè? Maar goed, waar het over gaat is dat God van den beginnen gesproken heeft. Dat kan niet missen, want nauwelijks lezen wij in de Bijbel over den beginnen en er staat en God zeide. En dat blijft dan zo tot 10 keer toe in Genesis 1. Want daar gaat het om. Wat Johannes uiteenzet namelijk is dat vanaf den beginnen, en in ieder geval vanaf het begin van de schepping, God gesproken heeft, God zich kenbaar gemaakt heeft op allerlei wijzen, of zal ik meteen zeggen eertijds en op velerlei wijzen, heeft hij tot de vaderen gesproken door de profeten, met dank aan Hebreeën 1, vers 1. In elk geval, de apostel rondt het af en zegt, dit was in den beginnen bij God, dat wil zeggen vanaf de oorsprong, maar ook in de beginnen, in de betekenis van in beginsel. Dat is precies hetzelfde. Maar zo kun je het ook uitleggen dus, want het is precies hetzelfde. In beginsel, dat wil zeggen, de meest elementaire Bijbelse waarheid is dat God degene is die spreekt. Dat God niet een God is die zich verbergt per definitie, maar die zich per definitie openbaart, zich bekend maakt, uiteraard. En daarna wordt ook gezegd dat inderdaad alle dingen door dat woord zijn gemaakt, en dat zonder dat woord geen ding gemaakt is dat er gemaakt is. Vervolgens wordt gezegd dat in dat woord het leven was en is. En het leven was, maar staat in de verleden tijd, want het gaat nog steeds over de oudtestamentische tijd. In het leven was het licht der mensen. En samenvattend in vers 5, en dat licht schijnt in de duisternis. Het doet er weinig toe wanneer, het is een algemeen beginsel, dat is wat licht doet. Als het er is, schijnt het in de duisternis, lijkt me. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft hetzelfde niet gegrepen. En dat is kenmerkend voor heel de oudtestamentische geschiedenis in elk geval. Dat het ook kenmerkend is voor de nieuwtestamentische geschiedenis, dat is mij duidelijk. Maar het gaat er maar om dat het hier niet staat. Hè? Het gaat nog steeds over oudtestamentische tijd. Oudtestamentische tijd die volgens de Heer zelf bovendien loopt tot en met Johannes de Doper. Die wordt beschouwd als de laatste en grote profeet van het oude verbond. En over hem wordt dus prompt ook gesproken in vers 6. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. En hij kwam om van het licht te getuigen en dus van het woord. En ik meen dat ik u de vorige keer op gewezen heb, dat voor zover we iets weten over de inhoud van de prediking van Johannes de Doper, hij verwees naar oudtestamentische tijd. De bijl, welke bijl? Ligt aan de wortel van de bomen. Van alle bomen, welke bomen? Ja, die uit het Oude Testament uiteraard. Bekeert u, staat niet Oude Testament, die is ook, weet ik het niet, het hele Oude Testament door vindt u die boodschap. Bekeert u, want het Koninkrijk der Hemelen, welk Koninkrijk der Hemelen? Niet wat hij net uitgevonden had of wat God hem zojuist had geopenbaard, maar dat Koninkrijk waarvan sinds Adam, sinds Genesis 1 dus, gesproken was. Was dus eigenlijk niks nieuws aan. Het enige nogal nieuwe was dat het nabijgekomen was. En dat is wat ik predik. En daarmee predikte hij dus dat het nieuw verbond naar ben gekomen was. En dat was ook zo, het was nog maar enkele jaren te gaan, hooguit. Tot aan de opstanding van Christus, dood en opstanding van Christus voor de volledigheid. Waarbij, of waardoor, dat nieuwe verbond zou aanbreken. Enzovoorts. Kortom, dat licht, vers 9, dat licht, dat is het woord van God. Dat licht verlicht in ieder mens. En het is dat licht dat komt in de wereld. En zo was het ook. En daarna wordt samenvattend gezegd, hij was in de wereld, in vers 10. Ik besprak het laatst met iemand en die, toen zei ik zo, ik zeg nou, ik lees het eigenlijk als het licht was in de wereld, want hij slaat gewoon op licht. En ik heb u voorgehouden, dat is een normaal taalkundig verschijnsel, een personificatie waarbij een ding wordt aangeduid met een persoonlijk voornaamwoord. En toen zei hij, maar de kans is groot dat er helemaal geen persoonlijk voornaamwoord bestaat. En dat het Grieks helemaal geen andere vorm heeft voor personen of dingen. En dan is het gewoon een keuze van de vertalers geweest. Helaas, ik was het gewoon vergeten. Ik had het vandaag na moeten kijken. Maar ik moet er wel bij zeggen dat me dat wel wat moeite kost. Want zo goed ben ik nou ook weer niet in het Grieks. Maar vooruit. Maar die houden we dus nog even als optie. Dan in dat geval zou er gewoon zelf staan, het was in de wereld. Maar de vertalers grijpen allang vooruit op vers 14. En wat ik u voorgehouden heb al twee avonden lang, is dat we niet meteen vooruit zouden grijpen, maar gewoon eerst eens opletten wat Johannes ons hier nou eigenlijk schrijft. Wat er nou echt staat. Dat we daarna bredere, grotere, diepere nieuwtestamentische waarheid daarin kunnen zien. Ja, het is duidelijk, ja. Maar het zou ons niet moeten verhinderen om eerst gewoon te lezen waar de man het werkelijk over heeft en waar hij het over heeft. Het is gewoon oud-testamentische tijd. Het verklaart trouwens ook de volgorde van vers 10 en 11. Moet u zeggen dat ik daar toch wel eens over gestruikeld ben, zo voor mezelf, hoor. De vreemde volgorde, namelijk, hij was in de wereld. En de wereld heeft hem niet gekend. En dan in vers 11, hij is gekomen tot het zijne. Maar als het slaat op de Heer Jezus, dan had ik toch de andere volgorde verwacht. Maar goed, als het er dan anders staat, oké, dan zal het wel een reden hebben. Misschien, of misschien zal het toeval zijn, helemaal geen reden, dat weet ik niet. Maar als ik het zo lees binnen de gedachtegang van Johannes, is het geen enkel probleem. Want oorspronkelijk was dat woord, of kwam dat woord in de wereld. Daar kon ik niet anders, want het kon niet komen tot het zijne, wanneer wij tenminste onder het zijne verstaan Israël. Dat hoeft natuurlijk niet, je kan onder het zijne ook verstaan heel de wereld, maar dan staat er gewoon twee keer hetzelfde. En dat kan ook heel goed, omdat Johannes dat heel dikwijls doet, hè? De dingen twee keer zeggen met andere woorden. Maar sinds mensenheugen is hem zo te zeggen, leest men voor in vers 10 inderdaad de wereld in het algemeen. En leest men in vers 11 de zijnen in het bijzonder. Want er staat niet alleen het zijne, maar er wordt ook gesproken over de zijnen. Dus ik houd het er toch op dat het specifiek over Israël gaat. Maar de volgorde is dan eerst de wereld, daarna Israël. Dat kon niet anders, want voordat Israël in de wereld verscheen, waren er pakweg 2.500 jaar voorbij gegaan. Zo ruwweg. Want wanneer verscheen Israël? Nou, op zo'n vroegst bij de geboorte van Jacob. Maar dan ben ik wel heel vroeg. Maar normaal gesproken pas bij de uittocht uit Egypte. En dat is nog een paar honderd jaar later. Maar dus inderdaad, hij kwam eerst in de wereld. Dat wil zeggen, het licht kwam in de wereld. En later, meer specifiek, kwam het tot dat ene priesterlijke volk. Dat volk waarvan het voorrecht was dat aan hen de woorden Gods werden of waren toebetrouwd, met dank aan Romeinen 3. En dus is de volgorde nu ook volkomen logisch, aanvankelijk in de wereld in het algemeen, maar vanaf dat Israël het speciale eigendom was, ik citeer het ook zo dus, het bijzonder eigendom was van de Heer, één volk uit alle volkeren, speciaal hem ten eigendom. Sinds die tijd openbaarde God zich met zijn woord alleen nog aan Israël. Maar beter is te zeggen, via Israël. Dat wil zeggen, hij gaf zijn woord aan Israël, maar het was net zo goed bestemd voor de wereld, de mensheid in het algemeen. Hoe het ook zij, dat licht was in de wereld, maar de wereld heeft dat woord niet gekend. Het licht kwam tot het zijne, namelijk tot Israël. Maar de zijne hebben hem niet aangenomen. En dat terwijl Israël zelf juist geroepen was om een licht te zijn, te midden van de duisternis der volkeren. En daarna, vers 12, maar zoveel hem aangenomen hebben, nog steeds dus in oud-testamentische tijd, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. En hier kan geen twijfel over bestaan. Dit kan alleen maar gezegd worden over oud-testamentische tijd, om de eenvoudige reden dat degenen die tot geloof komen en hem aannemen, sinds de opstanding van Christus, niet macht ontvangen om kinderen Gods te worden, maar ter plekke en terstond kinderen Gods zijn. Dat wil zeggen, als wij hem aangenomen hebben, gaat er niet eerst een tijd overheen waarna we in de toekomst ooit nog eens een keer kinderen Gods zouden worden. Maar integendeel, wanneer wij hem aangenomen hebben, zijn wij kinderen Gods. En dat kunnen wij natuurlijk gewoon navragen bij dezelfde Johannes, maar dat hadden we al gedaan, dacht ik, in 1 Johannes 3. Waar de apostel dezelfde gedachtegang aanhaalt in 1 Johannes 3 vers 1. Ik doe het nou maar uit het hoofd. En zegt, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft dat wij kinderen God zouden genaamd worden. Want zo was het vanuit oud-testamentische tijd. En dan meteen eroverheen. En wij zijn het. En anders meteen aan het begin van vers 2. Geliefden, nu, in de betekenis van inmiddels, zoals dat woord altijd die betekenis heeft in de Bijbel. Geliefden, inmiddels, nu, zijn wij kinderen Gods. Maar het vervolg op het verhaal is, het is nog niet verschenen wat wij zijn zullen. Want wij die kinderen Gods zijn, zullen zonen Gods worden in de toekomst. Was de bedoeling, want daartoe zijn we immers tevoren verordineerd. Maar dat is nou het onderwerp even niet. Waar het om gaat is dat vers 12, als je hem letterlijk neemt, alleen geplaatst kan worden in oud-testamentische tijd, waarbij de gelovigen macht ontvingen om kinderen Gods te worden. Ik heb vorige keer vermoedelijk gezegd, het woord macht zou je gewoon lezen voor recht. Ze hebben recht ontvangen om kinderen Gods te worden, want dat is waar het over gaat. Eigenlijk staat er gewoon één werkwoord en onderweg hier naartoe schoot me ineens het werkwoord te binnen wat wij in het Nederlands zouden gebruiken. Mijn vader leerde namelijk altijd dat hier staat eigenlijk autoriteit. Hij heeft zijn autoriteit gegeven om kinderen Gods te worden, maar het is voor mij altijd even onduidelijk gebleven. De strekking van het vers was wel duidelijk, maar de woordkeus niet echt. Maar autoriteit ontvangen of autoriteit geven heet in het Nederlands gewoon autoriseren. Hij heeft hen geautoriseerd om kinderen Gods te worden. En als u daarna vraagt, maar wat betekent autoriseren, dan is het of recht geven, of het spreekt erover dat men dat recht ontvangen heeft. En daar zijn we gewoon om. Dan hebben we zelfs het gewone, eigenlijk min of meer het Griekse woord, min of meer staan. En daar gaat het maar om. Er is ook niks moeilijks aan. God heeft hen beloofd dat zij kinderen Gods zouden worden. Op grond van het recht uiteraard. Dat was een gerechtelijke uitspraak. Maar die gerechtelijke uitspraak van Gods wegen, vastgelegd in die talloze beloften in het Oude Testament, die gerechtelijke uitspraak kon nog niet geëxecuteerd worden, heet zoiets. Nou eenmaal. Kon nog niet toegepast worden om de eenvoudige reden dat men moest wachten op één bijzondere. Toch? Men moest wachten op de Heer Jezus zelf, op de eersteling die uit de dood zou opstaan, de eersteling die eeuwig leven zou ontvangen, enzovoort. Het was dus gewoon wachten op de Messias, daar komt het op neer. En sinds de opstanding van Christus krijgen de gelovigen niet macht om kinderen Gods te worden, maar worden zij ter plekke en terstond kinderen Gods. En daar gaat het maar om, zodat u maar ziet dat vers 12 inderdaad spreekt over oud-testamentische tijd, waar aan gelovigen in de praktijk in elk geval eeuwig leven beloofd werd, en waarbij bovendien van de gelovigen uit oud-testamentische tijd gezegd wordt dat deze allen zijn gestorven en ze hebben de belofte niet ontvangen. Dat wil zeggen, de belofte is aan hen nog niet vervuld. En er staat ook bij waarom niet. Namelijk omdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Dat wil zeggen, het was wachten op de Heer Jezus en de gemeente. En daarna pas zullen deze oud-testamentische gelovigen leven ontvangen. Ik meen trouwens dat ik Hebreeën 12, 11 daarbij heb aangehaald. Hè. En bijzonder het laatste vers ook, namelijk omdat zij, of opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Nadat twee keer eerder al in het hoofdstuk gezegd was, ze hebben de belofte niet ontvangen, zijn hopen gestorven en hoe dat allemaal maar heten mag. Niettemin zijn zij geautoriseerd om kinderen gods te worden. En dat zal ook gebeuren, normaal gesproken op de jongste dag. En toen kwamen we geloof ik bij de uitzonderingen terecht. En toen hebben we daar helemaal op steden zoiets. Zo was het geloof ik, hè? Ja, het schiet me nou weer te binnen. Nou goed. En daarbij gaat het dan om degene die zouden wedergeboren worden, kennelijk. Al staat de term hier niet. Maar ze zouden niet uit hun bloeden, nog uit de wil des vlees, nog uit de wil des mans. Maar ze zouden uit God geboren worden. En dat is wat later meteen in Johannes 3 wordt opgepakt, hè? En dan heet het dan wedergeboorte. Maar er zijn nogal wat andere uitdrukkingen voor, vanzelfsprekend. En daarna gaat het verhaal verder in vers 14. Want eigenlijk is zo dat in vers 1 tot en met 13 helemaal geen voortgang zit. Het enige wat je nog net kan vinden is dat het begint met in de beginnen. Nou ja, dat is het begin. En daarna wordt Johannes de Doper genoemd. Dat moet dan het eind van de oudtestamentische tijd zijn, zo ongeveer. Maar in feite wordt gewoon gesproken over de oudtestamentische tijd in het algemeen. Bijna elk vers kun je op die hele tijd van toepassing brengen. Maakt geen verschil. Het verhaal gaat niet verder. En daarvan moet ik meteen zeggen dat het ook een van de bekende bijzonderheden is van de wijze van schrijven van Johannes. Zodat het ook al niks nieuws is. Zo doet de man dat. Die neemt een onderwerp en loopt er 100 keer omheen, bij wijze van spreken. Bekijkt het van alle kanten, beschrijft het op helemaal verschillende manieren, enzovoorts. En daarna gaat hij soms verder. Maar dan moet hij soms lang op wachten. In dit geval valt het wel mee. Ja, in de eerste Johannesbrief komt hij sowieso nooit één stap verder. Dan blijft hij om het onderwerp heen lopen. Hier valt het wel mee, hier gaat hij wel verder even. Namelijk in vers 14. Ik heb er vorige keer al op gewezen dat, ook sinds mensenheugen is, ik heb het echt niet uitgevonden, dat men vanaf vers 1 met groot gemak doorleest in vers 14. En dat komt gewoon omdat in de tussenliggende verzen het verhaal niet verder voortgezet wordt, om zo te zeggen. En je leest dus gewoon pas verder waar het verder gaat. Ik heb dat trouwens van het weekend gedemonstreerd in verband met de Romeinenbrief. Je leest de eerste vier versen van de Romeinenbrief, dan vers 16 en 17... Het evangelie van God van zijn Zoon Jezus Christus, dan vers 16 en 17. Ik schaam mij het evangelie van Christus niet, is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof. En dan lees je verder in Hoofdstuk 3 vers 21. Nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, enzovoorts. Namelijk de rechtvaardigheid door het geloof van Jezus Christus en tot allen en over allen die geloven en sluit volledig aan. En al wat ertussen staat is gewoon toelichting bij waarom dat evangelie er eigenlijk is. Waarom daar behoefte aan is, waarom noodzakelijk is, waarom de wet niet werkt, waarom de besnijdenis niks betekent. Dat alle mensen zondaren zijn, de waarheid en ongerechtigheid en onderhouden. Dat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd wordt voor hem. En dan, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. En het hele tussenstuk kun je bij gelegenheid weglaten. Men zou het ook eigenlijk doen om de hoofdlijn van de brief als zodanig vast te houden. En hier heb je ook zoiets. Je leest, in de beginnen was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En dan vers 14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Loopt zo door. En ik heb u vorige keer al even voorgehouden dat je het zelf nog anders kunt lezen. Namelijk, het zijn drie zinnetjes in vers 1. Het zijn ook drie zinnetjes in vers 14. En je zet gewoon bij de eerste zinnetjes achter elkaar en de tweede en de derde net zo goed. En dan krijg je, in de beginnen was het woord en het woord is vlees geworden. En dan, en het woord was bij God en het heeft onder ons gewoond. En het woord was God en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En dan heb je eigenlijk drie keer hetzelfde. En dat is ook Johannes. Ik zou net zulke dingen kunnen demonstreren, zeker in de Johannesbrieven, zeker in de eerste Johannesbrief. Je kunt het zo naast elkaar lezen. Er zit toch geen voortgang in het verhaal. De gedachte blijft gelijk. In het begin was het woord. En het woord is vlees geworden. Daar heb je de ontwikkeling ineens. En het woord was bij God. En er komt de ontwikkeling. En heeft onder ons gewoond. En het woord was God. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat wil zeggen dat die heerlijkheid van dat woord dat God is, dat die heerlijkheid is geopenbaard geworden. Dan heb je inderdaad drie keer hetzelfde. Maar let nou op wat ik nou gedemonstreerd heb. Namelijk dat pas in vers 14 het verhaal verder gaat. En dat er pas van werkelijk actie sprake is in vers 14. Hoe is dat met dat woord? Nou ja, dat woord was in de wereld, enzovoorts. Het is van de beginnen af tot de mens gesproken, maar het bleef woord. Dat wil zeggen, het bleef een boodschap. Het bleef dus ook eigenlijk nogal abstract. Er werd gepredikt, dat is een boodschap, enzovoorts. Maar in beginsel niks zichtbaars. Al begrijpen wij natuurlijk allemaal dat God bij gelegenheid wonderen deed en ook zich vertoonde op enige wijze. Maar daar kom ik later op, omdat dat aan de orde komt in vers 18. Maar in het algemeen was het de boodschap en was het een boodschap die bol stond, om zo te zeggen, van de belofte Gods. Want daar ging het om. U weet wel, al die dingen die beloofd waren en die allemaal, zo zonder meer, vervuld zouden worden in wat wij populair noemen de komst van de Messias, de komst van Christus. En het is ook zo, maar waar het om gaat en wat helaas zo dikwijls uit het oog wordt verloren, is dat die komst van de Messias niet plaatsvond bij de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem, maar plaatsvond bij zijn wedergeboorte in Jeruzalem, bij Jeruzalem moet ik dan zeggen, zijn opstanding uit de dood namelijk. Toen was ook de vraag, waar is de geboren koning der Joden? Nou, niet in Jeruzalem. He? Ook niet in Jeruzalem. In dit geval zou ik zoeken in Galilea, dan wel op de Olijfberg. Maar die leg ik een andere keer weer uit. Hè? Maar waar het om gaat is dat die komst van de Messias feitelijk plaatsvindt bij zijn opstanding. En de problemen die wij rond dit schriftgedeelte hebben, maar ook bij zoveel andere schriftgedeelten, is dat men uitspraken over de opstanding van de Heer Jezus uit de dood toepast op zijn geboorte. En ik ben vorige keer geloof ik ongeveer geëindigd met te citeren uit Jesaja over er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izzi. Maar dat was niet met Pasen. Dat was niet met kerstfeest. Dat was Pasen. Dat was opstanding uit de dood. En het afhouden van de tronk was uiteraard zijn kruisiging. Maar hij stond op uit de dood, enzovoorts. En het is met zoveel zaken zo. Het wijst natuurlijk, wijzen die profetieën op de komst van de Messias. Maar vergis u niet, de Messias verscheen officieel. En werd aanschouwd, enzovoorts. Bij en sinds zijn opstanding. Dat is waar het om gaat. En er kan ook, er mag ook geen enkele twijfel over bestaan. De schrift is daar zo expliciet over, dat ik me wel eens afvraag hoe het in vredesnaam mogelijk is dat men die waarheid niet kent. Nou ja, ik kan de vraag wel beantwoorden waarom men die niet kent. Maar het antwoord is dan omdat het ondergesneeuwd is. Omdat men getheologiseerd heeft, leerstellingen heeft opgeschreven enzovoorts, die nou eenmaal makkelijker door de mens aanvaard worden dan de Bijbel zelf. Waarna men de schrift en de Bijbelse uitspraken zo zonder meer vergeet. En wat er dan gebeurt is dat men schriftplaatsen leest en er meteen inlegt wat men denkt dat het zou moeten zijn. En dus, in de beginnen was het woord en het woord is vlees geworden. Dat zal wel de geboorte van de Heer Jezus zijn. Want daar gebruiken we die term toch voor, zijn vleeswording. Dus tot een vaste term, of als we het iets plechtiger doen, zijn incarnatie. Maar dat is hetzelfde. Zijn vleeswording. Nou, even onder elkaar. Waar staat die term die wij dus altijd gebruiken? Waar staat die term nou in de Bijbel? Zover ik weet, alleen hier. Maar er staat niet dat God vlees is geworden. Toch? Of de zoon van God, daar staat het dan niet. Het gaat er niet om of het zo is. Het gaat erom of het hier staat of niet. Er staat het of niet? Er staat het woord is vlees geworden. Welk woord? Nou, dat woord wat heel het Oude Testament door vanaf het begin gepredikt is geworden. Nou, wat was dat voor woord? Nou, dat woord dat ging over laat ons een Adam maken, want dat staat er echt, hè. Je mag het voor mij vertalen met mens, maar niet met mensen. Maar laat ons mens maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Dat die heerschappij hebben over, nou ja, over de hele aarde, zal ik maar zeggen. Over het gevolg des hemels en de vissen, de zee. En de hele aarde onderwerpen en daarover heersen. En dat soort dingen meer. Dat is het woord Gods. Nog voordat er maar ooit een mens was. En dat woord Gods is heel de oud-testamentische geschiedenis door niet vervuld. Toch. En dan wil ik niet eens ingaan op de vraag of de mens nou al of niet beeld Gods was. In de praktijk zeg ik dan maar gewoon, leek je er niet al te zeer op. En dat is een understatement. Daarmee omzeil ik dus nu die discussie. En het volgende punt is dan dat de mens nooit in staat is geweest om de aarde aan zich te onderwerpen en te heersen over de vogels des hemels en de vissen der zee en het kruipend gedierte en al wat erin is. En het was, is gewoon zo. Die mens is er nog niet. Maar ja, die bestaat wel inmiddels. Want we lezen over de Heer Jezus Christus dat inderdaad hij, die mens, die zoon des mens is, aan wie daadwerkelijk inmiddels alle dingen zijn onderworpen, inclusief de vogelen, de zeemels en de vissen, de zee en dat soort dingen meer. Er staat in Psalm 8 eerst en daarna wordt het toegelicht in Hebreeën 2 in elk geval en nog zo wat schriftplaatsen trouwens. En het wordt toegepast op de Heer Jezus Christus, maar op basis van zijn opstanding. En dat is waar het om gaat. Dus met al die oud-testamentische beloften God zo, dat is met heel het woord Gods in het Oude Testament zo, God sprak per definitie over toekomende dingen. Laat hij weten via Jesaja. En hoe je die toekomende dingen ook formuleert, onder alle omstandigheden blijkt dat ze vervuld zouden worden in de komst van de verschijning van de Messias. In zijn hoedanigheid van Messias, uiteraard. De zoon des mensen, enzovoorts. Ook wordt aangekondigd niet alleen de zoon van Adam, Adam gewoon, maar de zoon van Adam, ook wordt aangekondigd de zoon van David, die een onwankelbaar koninkrijk zou hebben, en meteen eroverheen dan maar, omdat het er meteen bij staat in 2 Samuel 7, er werd aangekondigd de komst van de zoon van David, en die zou tot zoon van God gesteld worden, wanneer dan? En verder is beloofd uitstorting van de Heilige Geest, nieuw leven, opstanding uit de dood, een nieuw verbond, noem nog eens wat, een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, en noem je maar op, een nieuwe schepping, allemaal in het Oude Testament, en al die dingen worden vervuld door de Heer Jezus Christus. Maar niet op basis van zijn geboorte, maar op basis van zijn opstanding uit de dood. Dat is heel gemakkelijk uit te leggen, daar is echt niks moeilijks aan. Nou goed. In elk geval worden wij langzamerhand toch geacht te weten dat als in het Oude Testament wordt aangekondigd de Zoon van God, dan wordt gezegd dat hij als zodanig in die functie dus zou worden gesteld, want zo heet dat, want Zoon van God is niet de beschrijving van iemands wezen, Zoon van God is de beschrijving van iemands functie, die heb je toch hopelijk, hè? Zoonschap is een functie. Dat is niet iemands wezen, niet dat is hij per definitie in zichzelf. Dat is een zoon nooit. Zoonschap is iets wat men krijgt. Waarin men geplaatst wordt, is een functie of een verantwoordelijkheid zelf, bij gelegenheid, die men opgelegd krijgt. Zonen worden dus gesteld. Helaas in de Statenvertaling kom je het woord als zodanig niet tegen. Want in plaats van zo'n stelling lees je dan over aanneming tot kinderen. En zo wordt ook dit vers uit Johannes 1, namelijk, ik bedoel, vers 12 en 13, mag gegeven kinderen gods te worden, wordt meteen gemystificeerd. Want men leest later in de Bijbel alsnog over aanstelling tot kinderen en zegt, zie je wel, dat komt pas in de toekomst. En daarmee is de hele waarheid weg. Want wij zijn kinderen gods, men wordt als zodanig geboren. Maar voor zover wij zonen zouden zijn, zal het gebeuren door aanstelling. Dat mag je ook eigenlijk helemaal niet missen, omdat het eerste Bijbelboek eigenlijk nauwelijks ergens anders over gaat. Nou ja, je kunt nog net zeggen, er wordt de schepping beschreven. Daarna stellen we er ogenblikkelijk vraagtekens bij, hoezo beschreven. Wordt genoemd, net even. Maar beschreven niet. Wat beschreven wordt namelijk, is constant, vanaf het eerste tot het laatste hoofdstuk, die kwestie van wie wordt de erfgenaam? Wie zal er tot zoon gesteld worden? De generaties door. En daar blijken dus nogal wat problemen zich voor te doen. Er zitten wat haken en ogen aan. Want wij dachten steeds, die of die zal het wel worden, maar hij werd het niet. En later worden we wat laconieker en zeggen, ja, we dachten wel dat het verkeerd zou lopen, maar vooruit. He? Er zijn er heel wat geweest die dat zoonschap, de aanstelling tot eerstgeboren, dat is hetzelfde, die dat zoonschap gemist hebben. Maar waar het om gaat is, het is een kwestie van aanstelling en wat wij leren, en ik durf het niet eens op te zoeken, omdat ik veronderstel dat het heel bekend is, in ons midden althans, wat er staat in Psalm 2 is, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En talloze malen in het Nieuwe Testament staat wanneer dat gebeurd is, dat heden. Wanneer het heden was dat God zijn zoon aanstelde. Het is makkelijk genoeg overigens. Het gaat om de zoon van David uit 2 Samuel 7, waarvan God zei dat hij, punt 1, uit David zou voortkomen, uit zijn lijf. Dus een afstammeling bovendien van David, die bovendien zoon van David zou zijn en dus zijn troon praktisch ook in de praktijk zou erven en dus op de troon zou zitten. En hij zei van hem, en hij zal mij ten zoon zijn, of tot zoon zijn, staat er echt. En tot drukt het doel uit, het gaat namelijk om de aanstelling van de zoon van David als zoon van God en dus in de functie van zoon van God. En zo goed als de Heer Jezus de functie heeft ontvangen van zoon van David, eigenlijk tot op zekere hoogte nog ontvangen moet. Want hij zit nog steeds niet op de troon en heeft nog steeds geen aards koninkrijk en zeker niet in Jeruzalem. Wel, op dezelfde wijze heeft de Heer Jezus inmiddels dat zoonschap van God ontvangen en heeft God hem aangesteld met de woorden die in Psalm 2 via de mond dan wel pen van David waren aangekondigd. Namelijk, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat woord heden is voor ons van grootste belang vanwege de vooroordelen die nou eenmaal hierover bestaan. Maar wat het betekent is niet zo moeilijk. Ik neem altijd in de eerste plaats de route via handelingen 2. Ik zeg het er maar uit het hoofd en als het echt moeilijk is dan vraagt u maar hoor. Maar ik dacht dat het langzaam al zo bekend was. Maar handelingen 2, waar Petrus zegt dat door de opstanding van Christus, de opstanding van de Heer Jezus moet ik dan eigenlijk zeggen. Deze Jezus die gij gekruist hebt, van Gods wegen gesteld is tot Heer en tot Christus. Dat staat er. Dus wanneer is hij tot zoon van God gesteld en is hij in die functie geplaatst? Ter gelegenheid van zijn opstanding. Of beter misschien door zijn opstanding. Beide overigens maar. Daar is niks moeilijks aan. En het lijkt geen twijfel, omdat nou eenmaal de apostel Paulus, die zoek ik wel even op, omdat we daar wellicht taalproblemen krijgen, dat de apostel Paulus eveneens in handelingen, maar nu in handelingen 13, precies hetzelfde zegt. Eigenlijk precies dezelfde toespraak als het er nou helemaal over gaat. Waar staat in Handelingen 13 dat de apostel Paulus zegt in vers 29, als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf, maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Ik hou van die korte laconieke zinnetjes. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Petrus zei precies hetzelfde in Handelingen 2 en Handelingen 4 geloof ik ook, of 3. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. En let op, uit de doden, niet uit de dood. Dat was wel zo, maar dat staat er niet. Dit is veel meer dan dat namelijk. Want hij is opgestaan van tussen de overige doden uit. Ik zeg altijd, dit woord doden is niet een naamvalsvorm of zoiets van het begrip dood. Maar het is gewoon het meervoud van één dode, twee doden enzovoorts. Hij is dus uit de doden, dat wil zeggen, van tussen de doden uit en met achterlating van de overige doden, duidelijker kan het niet zijn, opgewekt En dat betekent dat hij de allereerste is die opstond uit de dood. En omdat hij de allereerste is, krijgt hij dus eerst geboorterecht. En is hij dus per definitie de eerstgeborene en daarmee de zoon, de koning, de hoge priester van een nieuwe schepping en van een nieuw verbond. En de aardigheid van de term is dus dat je het hele begrip eerstgeboorterecht, zoonschap enzovoort weliswaar niet leest, maar het zit er wel degelijk in. Hij was de eerste. En waarom? Opdat hij in alles, en op een andere plaats, opdat hij in allen de eerste zou zijn. De eerstgeborene, u weet wel, dat staat in verband met het bekende eerstgeboorterecht. De eerstgeborene dergenen die ontslapen zijn. De eerstgeborene uit de doden, enzovoorts. Die slaat op eerstgeboorterecht. En daarom heeft God hem opgewekt, ver voor de jongste dag. En met achterlating van de overige doden, opdat hij tot zoon zou gesteld worden. En dat dat de betekenis is, lijkt me duidelijk, want het staat in de volgende verse. Bovendien, hè? Maar het zat er al in. Er staat namelijk, God heeft hem uit de doden opgewekt, welke gezien is geweest vele dagen lang. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Welke gezien is geweest vele dagen lang. Het is wat overdreven, vele dagen lang, wellicht. Maar het waren er 40. En dat staat weer elders, dat staat in Handelingen 1. Vele dagen lang, dus in dagen telt zijn het echt vele. Hij is gezien geworden, geweest, vele dagen lang, door of van degene die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem. En diegene zijn dan ook zijn getuigen bij het volk. Dat wil zeggen, zij spreken deze boodschap. Zij getuigen van wat zij gezien en gehoord hebben van de opgewekte Christus. En als ik dan even in gedachten uitwijk naar 1 Johannes 1, hetgeen wij aanschouwd en gezien hebben, hetgeen wij aanschouwd hebben, hetgeen wij gehoord hebben, en wat hadden ze aanschouwd en wat hadden zij gezien? De Heer Jezus? Ja, de opgewekte, wel te verstaan. Want dat is de boodschap. De prediking van de opgewekte Christus dus. Dat Jezus van Gods wegen uit de dood is opgewekt als eersteling en dus tot Here en tot Christus is gesteld. Dat was weer Petrus in Handelingen 2. En nu weer naar Paulus. Vers 32. En wij, dat wil zeggen, niet alleen die discipelen, die zijn getuigen zijn bij het volk, maar ook Paulus en de zijnen. Wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, namelijk dat God die belofte vervuld heeft aan ons, hun kinderen. En dan kom je dus Johannes 1 tegen. God heeft van den beginnen gesproken. Men heeft er weinig aan geluisterd, maar God heeft van de beginnen gesproken en beloften gedaan. En in deze generatie, nu, zegt Paulus, maar ook Petrus, heden dus, is die belofte vervuld. Dat namelijk God die belofte, belofte in het enkelvoud, omdat de beloften gewoon samengevat worden. Eigenaardig verschijnsel dat het woord in het enkelvoud en het meervoud gebruikt wordt afwisselend, ook in dezelfde schriftgedeelten. Men kan ze samenvatten tot één, hè? Wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelfde vervuld heeft aan ons, hun kinderen, deze generatie dus, als hij, of toen hij, als hij Jezus verwekt heeft. En hier laten de vertalers een steek vallen. Niet dat de vertaling per definitie verkeerd is, maar hij is erg inconsequent. En hij is bewust ook zo gekozen, mag ik aannemen, om te suggereren dat God zijn beloften die hij aan de vaderen gedaan heeft, vervuld heeft, toen hij de Heer Jezus verwekte bij de maagd Maria. Maar dat is niet wat Paulus zegt, en dat blijkt ook uit wat er verder volgt. Want daar staat, gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, dat wil zeggen, wat hij nu gaat zeggen en aanhalen uit psalm 2, heeft hij zojuist ook al gezegd. gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En als je dat vergelijkt met Petrus in Handelingen 2, dan weet je dus dat dat een uitspraak is over de opstanding van Christus en niet over zijn geboorte. Ja. Ja, daar heb je zoiets. David verwekken tot koning. Wel, David werd toen niet verwekt, want die was al 30 jaar oud. Inmiddels, toch? Behalve bij zijn zalving, moet je iets verder terug, maar dan was hij al 17. Maar over zijn verwekking kan het uiteraard niet gaan. Want wat het woord betekent, laat ik het dan nu maar meteen zeggen, wat het woord verwekken betekent, is gewoon doen opstaan. Oprichten, neerzetten dus. Doen staan. En als je hem zo vertaalt in vers 22, heb je geen probleem. En deze afgezet hebbende, zette hij hun, deed hij hem opstaan dus, David, namelijk tot koning. En dat is precies wat er gebeurt. Dus de een stond, maar werd afgezet. En de ander werd in zijn plaats neergezet, geplaatst, en die stond er dus. Enzovoorts. Dat is ook het geval, laat ik die lijn dan nu maar volgen. Want wat in vers 32 vertaald is met als hij Jezus verwekt heeft, wordt daarna weer gewoon netjes vertaald met opstanding, namelijk in vers 34. Want daar staat, en dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, en er staat precies hetzelfde woord. En in zo'n kort verband hadden de vertalers dus beslist hetzelfde woord moeten gebruiken. Maar uit de doden heet het nooit verwekken. Dus wordt het gewoon opgewekt. Ze hebben het dicht bij elkaar gelaten, blijft allebei wekken, maar vooruit. En wekken is ook doen opstaan, dat weet ik nog. Ja, nagevraagd aan de wekker. Ja, goed. Nou. Maar het is heus hetzelfde woord, het normale woord voor opstaan uit de dood. Of doen opstaan, enzovoorts. En zo zou het dus ook gelezen moeten worden in vers 32. Dat kan niet anders, want Paulus zegt gelijk ook, vers 33. Dat wil zeggen, wat nu volgt is hetzelfde als wat hij al gezegd had. En hij haalt nu een schriftplaats aan om het te bewijzen. Dat wil zeggen, om het schriftuurlijk te onderbouwen. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, en ik kan nooit nalaten erop te wijzen, dat dit de meest directe schriftverwijzing is uit het Nieuwe Testament naar het Oude. Want niet alleen staat erbij in welk Bijbelboek je het moet zoeken, want er staat er lang niet altijd bij, maar er staat zelfs bij welk hoofdstuk. Dat wil zeggen psalm 2. En dat is heel wat anders dan iemand heeft ergens betuigd zeggende, en let op hoe nauwkeurig het hierbij staat, hè? Niet vaag, maar heel concreet. Zoek het maar naar, wordt met grote nadruk gezegd. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Maar genereren is in de Bijbel wellicht soms, als je het smal neemt, de aanduiding voor het voortbrengen van nageslacht. Maar het is niet echt waar. Want in de breedte wordt het woord gebruikt voor het voortbrengen van een zoon. En dat is niet hetzelfde als nageslacht. Heb je dat nog? En daar kan ik u een eenvoudig bewijs voor geven. We nemen Matthäus 1. Het zogenaamde geslachtsregister van de Heer Jezus. Die verwekte die en die verwekte die enzovoort. Die genereerde die, want dat woord is dat, hè. Die genereerde die en die genereerde die. Maar er zijn een paar punten in dat register waar dat absoluut niet kan slaan op de natuurlijke verwekking. Eenvoudig omdat bij gelegenheid zelfs overgesprongen wordt naar een heel andere tak van de familie. Na de Babylonische overwoning verwekte Jechonias Salatiel. Staat daar. Maar Salatiel stamde echt niet van Jechonias af. Kan bovendien helemaal niet, want Jechonias stierf zonder kinderen. Dat staat uitgebreid in de Bijbel. De Salatiel stamde af van de andere tak van de familie. De lijn van David, Salomo en dan... Nee, niet David, Salomo. David, Nathan. Dat was de andere lijn. En Jechonias was uit Salomo, maar zijn opvolger als rechthebbend op de troon Salatiel stamde uit Nathan. En dat was vele generaties terug, toch staat en hij verwekte. Maar het punt is gewoon het voortbrengen van een zoon. Dat is de betekenis van dat woord in de Bijbel. En wat wij ervan maken, ja, speelt geen rol. Dat buiten elke discussie. Het gaat erom dat de Bijbel het zo zegt. En dus, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat was dus zijn aanstelling tot zoon, want zonen worden niet geboren. Als het nauwkeurig in de Bijbel staat, dan staat er, wat geboren wordt, is een knechtje. Dat heet een knechtje. Een garçon. In het Frans. Een knechtje. Nou goed. In elk geval, knechtjes worden geboren. Dat komt ook omdat de Bijbel zegt, nou ja, zolang de erfgenaam een kind is, verschilt hij niet van een dienstknecht. En dus heet hij ook zo. Jongetjes heten knechtjes. En ze worden pas tot zoon aangesteld ter gelegenheid van bar mitzwa. Toch? Of in Joodse kring dan. Maar het is vele jaren na hun geboorte. Moet maar duidelijk zijn. Zonen worden gesteld. Of juist niet. Dat wil zeggen, dan worden ze het nooit. Dan blijven ze altijd een knecht en worden ze nooit een zoon. Dat gebeurt ook. Nou goed. En dan, vers 34. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, met hetzelfde woord als in vers 32. Alzo dat hij niet meer, en dus nooit meer, zal tot verderving keren. Want voorheen werden ook mensen uit de dood opgewekt, maar zij stierven altijd weer. In die zin was de Heer Jezus dus niet de eerste die uit de dood werd opgewekt. Maar we zouden beseffen dat zijn opstanding uit de dood er een was als eersteling van een nieuwe schepping. Dat wil zeggen, ik zeg altijd, hij kwam er niet door de ingang weer uit de dood of uit het graf, maar hij maakte een uitgang. Aan de andere kant kwam hij er weer uit. Daarom is het zo'n leuke grap, vind ik. Vind ik de duivel dacht dat hij gewonnen had. Het staat allemaal in de Bijbel. De duivel dacht, en de oversten deze wereld dachten, we moeten ons van hem ontdoen. En wat gebeurt er? Ze krijgen hem in de dood, maar hij komt er aan de andere kant weer uit. Ik vind het schitterend. Dat is wat er gebeurd is. En dat betekent dus dat hij een nieuwe schepping werd. Hij kwam niet terug in het oude wereld, of in het oude lichaam, om zo te zeggen. Maar hij stond op in nieuwheid des levens, is de uitdrukking uit Romeinen 6. En daar staat trouwens ook bij dat hij is opgewekt uit de dood en dat hij niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Enzovoorts. En dat maakt hem tot eersteling van de nieuwe schepping. En daar staat hier ook dat hij hem uit de dood heeft opgewekt. Zodanig, dat wil zeggen alzo, dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij op deze wijze gezegd. Namelijk, ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven. De essentie van de zin wordt voor het laatst bewaard. Die getrouw zijn. Dat wil zeggen, de weldadigheden Davids die blijven. In Jesaja 55 vers 3, want daaraan is dat ontleend, staat het heel wat minder nadrukkelijk. Daar staat tamelijk onopvallend, ik zal u geven de gewisse weldaden van David. Maar om het woord gewis gaat het. Namelijk dat het zeker is. Hè? Gewis is zeker. Het blijft. En hier heet het getrouw. Het is een ander woord, maar het heeft uiteraard dezelfde betekenis. Dat wil zeggen, dat is definitief. En nog een keer vers 35. Waarom hij ook in een andere psalm zegt. Gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Dat wil zeggen, hij werd uit het verderf opgewekt, is de gedachte. En heeft dus eeuwig leven, de dood heerst niet meer over hem. En dat in tegenstelling tot David, die in de tijd ontslapen is en Psalm 16 schreef, waaruit dit geciteerd was. Maar zegt Paulus, David is ontslapen en is bij zijn vader gelegd en heeft wel verderving gezien. En Petrus zei, ik meen dat hij dezelfde psalm aanhaalde in Handelingen 2. En Petrus zei, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Precies dezelfde gedachte op basis van dezelfde schriftplaatsen. Nou goed, en dan vers 38. Want nu komt de clou van de toespraak dan, hè? Petrus eindigt zijn toespraak met, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Here en tot Christus gesteld heeft. Deze Jezus die gij gekruist hebt. Het is dus gebeurd in zijn opstanding. En Paulus zegt aan het eind van zijn toespraak, vers 38, niet zo zeker, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, maar zo zij u dan bekend, mannen en broeders. Maar ze worden met precies dezelfde inhoud. En hij spreekt hier bovendien in de synagoge, de Antiochieën. Zo zij u dan bekend, mannen en broeders, dat door deze, door wie? Uw vergeving der zonde verkondigd wordt. Zei trouwens Petrus ook hoor, aan het eind van zijn toespraak. Te vroeg, toen werd hem gevraagd, wat moeten we doen? Toen zei, bekeert u, jullie worden gedoopt. En hij sprak vervolgens over vergeving van zonde of afwassing van zonde enzovoorts. Maar dat door deze uw vergeving der zonde verkondigd wordt. Door wie? Kijk, dit is geen kersttoespraak. Dit is niet een toespraak over de geboorte van de Heer Jezus. Zo van, het is inmiddels al een jaartje of 35, misschien 40 of nog langer geleden dat hij geboren werd. En dat daarmee de profetieën werden vervuld. En we prediken u vergeving van zonde door deze. Zou niet eens helemaal onjuist zijn. Maar het punt is gewoon dat er door hem geen vergeving van zonde zou zijn. Ware het niet dat hij eerst die zonde der wereld heeft weggedragen in de dood. Die zelf onze zonden gedragen heeft op het hout enzovoorts. En dat hout komt hier dus ook voor in vers 29. Dat heb ik er straks al gelezen. Enzovoorts. Nee, de apostel vertelt het verhaal niet eens van zijn geboorte. Hij vertelt over zijn dood en opstanding. En dus hij predikt dat eeuwig leven van de Heer Jezus Christus. En zegt, het zij u dan bekend dat door deze, degene die eeuwig leeft, degene die geen verderving gezien heeft en ook nooit meer zal zien enzovoorts, dat door deze uw vergeving der zonde verkondigd wordt. En dat van alles waarvan gij niet kondigt gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze in ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. Maar de Heer Jezus voor zijn dood leefde onder de wet van Mozes. Toch? Dat was Galaten 4. In de volheid des tijds enzovoorts. En dan staat er over de Heer Jezus. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Niet in de tijd van de wet, dat was wel zo, maar onder de wet. Dat wil zeggen, dat juk lag op hem, zal ik maar zeggen. De wet heerste over hem. Onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, op dezelfde wijze, verlossen zou. Dat moest dus nog gebeuren, daarna. Want die verlossing kwam niet tot stand bij zijn geboorte, maar bij zijn opstanding. Waarna eerst de reinigmaking onze zonde door hemzelf in zijn lichaam werd teweeggebracht. Dat was Hebreeën 1 vers 3 of zoiets. Nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft, is hij gezeten aan de rechterhand Gods enzovoorts. Daar gaat het om. Dat is ook het evangelie. De opstanding van Christus nadat hij de straf der zonde gedragen had enzovoorts. Kortom, dat van alles waarvan gij niet kondigt gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze aan een ieder die gelooft, of door deze een ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. Dat is het verhaal. En dan komt er een toelichting uiteraard met betrekking tot de bijzondere aard van onze bedeling. Maar daar ga ik nou maar verder niet op in. Waar het om gaat is dat hier toch met grote nadruk gepredikt wordt. Eerst door Petrus in Handelingen 2 en daarna door Paulus in Handelingen 13. Dat die Zoon van God, kortom, dat de Christus enzovoorts verschenen is. En dat ze hem aanschouwd hebben enzovoort. Dat hij zich geopenbaard heeft, wel, sinds zijn opstanding. En wat daarvoor was, wordt compleet zelfs buiten beschouwing gelaten. Toch? En de mooiste vind ik eigenlijk die van Romeinen 1. Mede omdat het daar helemaal niet zo nadrukkelijk gezegd wordt. De apostel vliegt er doorheen. Hij is trouwens nog de afzender van de brief aan het noemen. En hij doet dat wat uitgebreid. Romeinen 1, waar Paulus zichzelf noemt dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God. En dan komt hij ook, hè. Het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Dus precies als Johannes 1, het woord van de beginnen enzovoorts. En precies als Hebreeën 1, vers 1. God eertijds veelmalen op vele wijze tot de Vader gesproken hebben, enzovoorts. Precies hetzelfde. En dan over die zoon, vervolgens vers 3, het evangelie van God, met welke hij tevoren beloofd had, enzovoorts, van zijn zoon, dat wil zeggen het evangelie van God aangaande zijn zoon. En op die zoon wordt dan een toelichting gegeven, die geworden is uit het zaad van David. Dat slaat niet alleen op zoonschap, maar ook op afstamming uiteraard. Hij zou uit Davids lijf voortkomen, 2 Samuel 7, nog steeds. Die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. En daarna die met kracht gesteld is te zijn of om te zijn de zoon van God. Alleen, dat leest u in uw Bijbel niet. Maar dat ga ik ook niet helpen. Ik heb diverse commentaren de laatste tijd op nageslagen. En er zijn erbij die heel die andere vertalingen niet eens noemen. Omdat ze uitgaan rechtstreeks van Grieks en zeggen in het Engels dan appointed. Die met kracht is appointed, aangesteld tot zoon. En zo is het ook, dat is ook wat er staat. Het is hetzelfde woord wat ook gebruikt wordt voor onze aanstelling tot zonen. In de uitdrukking bijvoorbeeld van Efeze 1 en ook Romeinen 8. Namelijk, wij zijn tevoren verordineerd, en dat woord is het. Verordineerd, orizo, verordineerd om tot zonen gesteld te worden, wat ons betreft. En van de Heer Jezus staat dat het inmiddels gebeurd is. En dus staat er ook niet bij tevoren, er staat ook niet pro orizo, tevoren verordineerd, maar gewoon orizo, verordineerd. Die krachtelijk verordineerd is te zijn de Zoon van God. Met kracht dus, want dat is wat krachtelijk betekent. En als u vraagt met welke kracht is dat dan gebeurd, nou dan zou Efeze 1 zeggen, de werking der sterkte zijn en kracht die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand, ver boven alle overheid enzovoorts. Nee zuster, die schriftplaatsen moet je uit het hoofd kennen. Die moet je niet elke keer moeten opzoeken. Ze zijn zo fundamenteel. En dus, hè, welke kracht, daar staat hij bij, die met kracht gesteld is, bewezen, ja, bewezen is het daarmee ook, lijkt me duidelijk, maar dat is niet wat er staat, op geen enkele manier, die met kracht verordineerd is te zijn de Zoon van God, met welke kracht? Nou, de geest der heiligmaking. Wat doet die geest der heiligmaking dan? Geest is kracht, dat is duidelijk. Maar wat heeft die kracht, die geest dan gedaan? Wel, heeft hem uit de doden opgewekt. Dan staat er dus nog weer achter. Uit de opstanding der doden. En uit betekent ook op grond van. Ook in het Nederlands. Hij is gesteld, verordineerd te zijn de Zoon van God, naar de geest der heiligmaking. Elders staat dat hij inderdaad door zijn opstanding geheiligd werd. Dat zijn termen uit de Hebreeënbrief. Maar het gaat over precies hetzelfde. En dat hij is tot zoon van God gesteld op grond van de opstanding der doden. Staat er wat vaag. De opstanding der doden. Want de doden zijn nog niet opgestaan. Op één na. Maar dat is meer dan voldoende. Hij is namelijk de eerste der doden die opstaat. En dus is hij de zoon, de erfgenaam enzovoort. Degene met de hoogste rechten. Bovendien ook de losser en hoe het allemaal maar heten mag. Moeilijker is het niet. Er staat op vele plaatsen. Zeker waar het essentieel is. Daar wordt het aangehaald. In 1 Korinthe 15. Colossense trouwens ook heel uitgebreid. Er zal de eerste zijn in alles enzovoorts. Er is geen enkel probleem over. En waar het dus om gaat, simpel dit. Namelijk dat het nieuwe verbond, het nieuwe testament, of wat het maar wezen mag. En dus ook het evangelie, want dat is de prediking van het nieuwe verbond. Het is precies hetzelfde, het is de prediking daarvan. Dat begint bij de opstanding van Christus en geen dag eerder. Nou voor mij dan, want ik wil er niet over discussiëren. twee dagen eerder, want vandaag of morgen komt u erachter dat het misschien toch twee dagen eerder begon. En dan moet ik u zeggen dat overal in de schrift lezen wij dat het oude verbond beëindigd is geworden door de dood van de Heer Jezus. Dat het nieuwe verbond begonnen is bij zijn opstanding, want daar begon het nieuwe. De eersteling van een nieuwe schepping. Alleen in de Hebreeënbrief wordt bij gelegenheid even een andere route gevolgd. Begrijp je me goed? Deze routes die ik nu noem ook. Maar er wordt ook nog een ander argument genoemd. Dat is namelijk dit. Dat bij de dood van de testamentmaker, de verbondmaker, want dat is hetzelfde. Dat bij de dood van degene die dat verbond maakt, het testament maakt, dat testament in werking treedt. En dat is de enige uitzondering op de normale gedachtegang. En daarna hoeft het niet eens een uitzondering te zijn, want gewoonlijk treedt het testament niet meteen op de dag van overlijden in werking. Toch? Nou, in Nederland in elk geval niet. Je mag blij zijn als het ooit een keer in werking treedt, mag ik wel zeggen. Maar vooruit, ik heb geen klachten. Nee, niet persoonlijk, anders krijg je dat weer. Maar dat duurt meestal wel even, dat moet geregeld worden. Nou, zo is het met de Heer Jezus ook. En dat er wat tijd overheen gaat is niet zo gek, want het kon eens gebeuren dat de overledene alsnog zich weer aanmeldt. En dat is bij de Heer Jezus gebeurd. Maar niettemin, het testament trad in werking. Maar de algemene gedachte is, het treedt in werking door de verschijning van de Christus. En de Heer Jezus werd de Christus bij zijn opstanding. Bij zijn zalving, officieel. Christus wil zeggen gezalde. Het wordt in verband gebracht met zijn opstanding uit de dood, waarbij de zalfolie de uitbeelding is van de geest en de werking van de geest, enzovoorts. En dus, opstanding der doden, geest der heiligmaking in Romeinen 1. Het zijn in wezen allemaal oud-testamentische uitdrukkingen en beelden die door ons toch niet misverstaan zouden kunnen worden. Nou, even nog terug naar Johannes 1, vers 14, want ik laat het er verder maar bij, hè. En het woord is vlees geworden. Nou, wat betekent, als je nou even niet bevooroordeeld bent. En er is uitgebreid gezegd, er was altijd woord, 4000 jaar lang. En het ging om beloften, God, dat weten wij. En als er dan staat, en het woord is vlees geworden, wat denken we dan dat het betekent? Ja, dan betekent het gewoon dat het woord vervuld is geworden. Dat wat aangekondigd is in het woord gestalte heeft gekregen. Toch? Wat nou anders? En dat de gestalte is van de Heer Jezus in de praktijk, lijkt me een duidelijke zaak. Maar in het bijzonder zijn gestalte in de opstanding uit de dood. De gestalte waarin hij verscheen in de hof van Jozef en Arimathea aan Maria Magdalena. Toch? Leuk, hè? En ze dacht dat het de tuinman was, daar had ze ook groot gelijk in. He? Want hij was de laatste Adam en bij zijn opstanding uit de dood. Want daarna kan er nooit meer een komen, hij sterft niet meer. Dus hij is de laatste Adam, ook pas in de opstanding uit de dood. Definitief, althans, dat dit zou zijn, dat is een ander verhaal. Maar de eerste Adam was de tuinman en de laatste Adam is dat ook. De eerste Adam verscheen, werd gezet in een hof, de laatste Adam ook. Dus het is een eigen typologie. Alleen het eerste is uitbeelding van wat later zou komen, maar de verschijning van de Heer in de hof van Jozef en Arimathea, waarbij men hem aanzag voor de tuinman, is gewoon een uitbeelding van het feit dat hij inderdaad definitief de zoon des mensen is, de mens naar Gods beeld en gelijkenis, die beloofd was reeds in Genesis 1 en die nu verschenen was, want de hof is gewoon een beeld van het koninkrijk. Waarin de boom des levens in het midden staat en niet de boom der kennis des goeds en des kwaads. Nou goed, dan moet ik het eerst bij laten, want het is hoog tijd voor de pauze. We gaan naar vers 14 weer van Johannes 1. Het woord is vlees geworden. En daarna is natuurlijk de vraag, dan kun je toch gewoon lezen als een uitspraak over de Heer Jezus. Die is toch het woord Gods. Nou ja, als je dat wilt, het maakt niet zo geweldig veel uit. Maar in dit geval. Maar de vraag is of dat werkelijk de gedachte is geweest van Johannes. Het woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. Zou toch kunnen slaan op zijn geboorte en wat er verder volgde. En dan kun je altijd nog, we hebben zijn heerlijkheid aan het goud, alsnog van toepassing brengen op zijn opstanding. Dan ben ik al heel blij als het lukt om het zo te lezen. Maar ik denk niet dat het dat is. Ik denk dat het woord is vlees geworden helemaal niet slaat op wat wij noemen de vleeswording van de Heer Jezus. Zoals gezegd, wij gebruiken die term, maar halen dat woord hier uit Johannes 1 en verder kom je het in heel de Bijbel niet tegen. En dus is dat toch wel een beetje vreemd eigenlijk. Ik denk namelijk dat, de term het woord vlees geworden inderdaad slaat op de opstanding van Christus, want de meest normale gedachte lijkt mij te zijn dat dat woord uit heel de Oud-Testamentische tijd inmiddels vervuld is geworden. Dat dat de betekenis is van is vlees geworden. Nou, eigenlijk zou ik elke avond een Van Dales groot woordenboek bij me moeten hebben om je te laten zien dat ik het ook niet verzin. Maar je zou het woord vlees eens moeten opzoeken in dat woordenboek. Het zou je gedacht zijn hoeveel betekenis dat woord heeft. Ontstellend veel. Maar dat iets vlees wordt, kan gewoon betekenen dat iets gestalte krijgt. Vlees is materie. Heb ik eens nagevraagd in Engeland. Vlees heet daar meat. Dat heeft rechtstreeks te doen met material. Materiaal. Stof. Materie. Ja, stof, en dan denken we aan een stofdoek en een primor, een stofzuiger. Maar dat bedoelde ik weer niet. Taal is een lastig ding nou eenmaal. Je moet van goede willen zijn om de term in het juiste verband te begrijpen. Maar het woord is vlees geworden. Mijn zin betekent het gewoon dat wat beloofd was en dat wat dus nogal abstract was, heeft gestalte gekregen. Is gematerialiseerd. De belofte is gematerialiseerd. Je kunt het in het Nederlands ook zo zeggen, maar ja, niemand zegt het zo. Maar je kan het zo zeggen. Het heeft handen en voeten gekregen. Die heb ik laatst eens gehoord in Den Haag, die uitdrukking. Handen en voeten geven aan iets. Vlees, handen en voeten, lichaam, gestalte. Dat kan toch allemaal? En ik heb een goede reden. Ik heb twee redenen, twee belangrijke redenen waarom ik het zo lees. En ik moet een keuze maken, want het zal toch niet betekenen het woord is zonde geworden. Want vlees in de Bijbel staat heel dikwijls synoniem, is heel dikwijls synoniem aan zonde. Zo leest niemand hem. Het woord is zonde geworden. Hoewel het toch staat dat ik kwam in gelijkheid der zonde van vlees is. Dus je kan het nog bewijzen ook. Maar zo leest niemand het. Aan de andere kant wordt van ons gezegd dat wij van zijn vlees en van zijn benen zijn. Maar juist op grond van onze vereenzelviging met hem in zijn opstanding. En daar speelt zonde dus al helemaal geen rol meer. En er komt er nog bij, het heet vlees van zijn vlees. Maar het gaat niet eens over letterlijk vlees. En het gaat zelfs niet over een letterlijke gestalte. Want de gedachte is, vlees daar als synoniem voor lichaam. En lichaam in de betekenis van een organisch, levend geheel. Zelfs kan het nog organisatie betekenen, een lichaam. Zoek dat dus ook maar eens op in het woordenboek. Je moet dus een keuze maken. Wat betekent het woord hier? Ja, het meest voor de hand liggend is gewoon, de belofte is gematerialiseerd, heeft gestalte gekregen. Ene reden die ik daarvoor heb, ontleen ik gewoon aan het schriftgedeelte zelf. Was namelijk deze. Ik heb u laten zien dat die drie zinnetjes hier in vers 14 gelezen kunnen worden naast die drie zinnetjes in vers 1. In het begin was het woord en het woord is vlees geworden. En het gaat er nog om wat dat betekent. Dat weten we niet, nemen we dus meteen de volgende zin. En het woord was bij God en heeft onder ons gewoond. Dus twee keer hetzelfde toch? Namelijk in het begin was het woord en het is vlees geworden. Het woord was bij God en het heeft onder ons gewoond, is tot ons gekomen. Maar wanneer? Derde zin. En het woord was God. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En waar gaat het dan dus over? In dit drievoudige synonieme parallelisme. Want ik heb er ook plechtige termen voor. Nee, dat doe ik alleen om te laten weten dat het dus heel normaal is. En dat dit heel normale literaire structuren zijn. Oh, sorry, ook weer zo'n beroerde term. Maar dat is het toch? Het betekent dus dat er gewoon drie keer staat dat wat van tevoren beloofd was en vast lag in het woord Gods en eventueel gepredikt werd en wat bekend had kunnen zijn, maar wat meestal niet geloofd werd, dat inmiddels gestalte heeft gekregen, dat namelijk die heerlijkheid die beloofd was, is geopenbaard. Welke heerlijkheid? Ja, die van Christus uiteraard. Nou, wanneer werd de heerlijkheid van Christus geopenbaard? Bij zijn geboorte? Dat is toch gewoon niet zo? Hij had geen gedaante nog heerlijkheid, wordt meestal gezegd in dat verband. En als je dat gelooft, kun je dit niet meer toepassen op zijn geboorte. Je komt dus veel later terecht. En waar je terecht komt is niet moeilijk, want omdat we nou toch in het Johannesevangelie zitten, zeg ik maar meteen dat de Heer Jezus aan het eind van de dagen zijns vleeses bad: Vader, verheerlijk mij. Dus wanneer werd hij verheerlijkt? Bij zijn opstanding uit de dood uiteraard. Nou ja, goed, en die uitdrukkingen, zoek het woord heerlijkheid er maar eens op in het Johannesevangelie. Of verheerlijking, of de woorden die daar verband mee houden. Je zult zien dat de Heer zijn leven lang daarnaar vooruitkijkt, naar de vreugde die hem voorgesteld was, om het te zeggen met Hebreeën 12 vers 2. Maar naar die heerlijkheid die hij zou ontvangen in de toekomst, want hij was ontdaan van zijn heerlijkheid hier op aarde. In ieder geval, hij had geen heerlijkheid. En voor zover hij die daarvoor had, had hij die afgelegd, was je die kwijtgeraakt of wat het nou was. Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. En dat was nogal lang terug dus. Maar geen heerlijkheid. En als men dus de heerlijkheid van de Heer aanschouwd heeft, dan is dat normaal gesproken zijn heerlijkheid die hij had in zijn opstanding. Daarnaast, want dan moet ik u natuurlijk snel voor zijn, daarnaast hebben we een paar andere opties, dat is waar. Maar die blijken niet echte opties te zijn. Er zijn namelijk gelegenheden waarbij de Heer tevoren zijn heerlijkheid openbaarde, dan wel er tekenen van gaf. Tekenen van zijn toekomstige heerlijkheid wel te verstaan. En dat staat, één bladzijde verder, bijvoorbeeld in hoofdstuk 2... Vers 11, na de bruiloft te Kana staat daar in vers 11, dit begin der tekenen, dit eerste teken, dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Dat wil zeggen, hij openbaarde zijn heerlijkheid in het wonder wat hij deed. Maar het wonder was betrekkelijk gewoon, namelijk er was een bruiloft waar Jezus van Nazareth ook was, om zo te zeggen, en de wijn was op. Ik vind dat bijzonder tragisch. Ja, op een bruiloft, nietwaar? Nou goed, de wijn was op. En, ja, nou goed. Maar de wijn was op en via, op een geheime manier, want hoe het gebeurd is weet niemand, het wordt niet beschreven. Maar opeens bleek water, wat men in de vaten gedaan had, bleek in wijn veranderd te zijn. Hoe, wanneer, dat vermeldt de historie niet. Ja, het was ook een wonder. En ze hoorden dus ook. De aardigheid is natuurlijk dat daarin overigens precies hetzelfde verteld wordt als wat ik u sta te vertellen. Water is namelijk een beeld van het woord Gods in het algemeen. En van de wet in het bijzonder. Zeker als het water gegoten wordt in vaten die nodig waren voor de reiniging der Joden. Staat er allemaal, hè? Wet dus. Het was water. En bleek ineens wijn te zijn. Maar wijn, zei de Heer later van, dit is het bloed, het leven van het nieuwe verbond. Dat wil zeggen, uit het water kwam leven voort. En dus, wat belooft water? Wijn. In sommige omstandigheden namelijk beloofd. In ieder geval op die bruiloft was zo, er werd water ingedaan, maar de belofte is, zou leven worden, zou wijn worden. Normaal doet de wijnstok dat, denk ik altijd. Water omzetten in wijn, maar laat maar zitten. Maar het beginsel is gewoon, ja, de Heer zegt toch, ik ben de ware wijnstok. Dus dat klopt wel. Maar het beginsel is gewoon dat uitgebeeld wordt hoe dat water, als uitbeelding van het woord van God, hoe dat water wijn en dus het leven van het nieuwe verbond wordt. Kortom, het is een beeld van zijn opstanding en daarin wordt dus zijn heerlijkheid uitgebeeld. Typologisch. En ik kan het rustig zeggen, want daarna komen we in Johannes bij Nicodemus terecht. En dan moet men geboren worden uit water. Daar komt dus ook nieuw leven voort uit water. Uit geestelijk water, daar hebben we het vorige keer even over gehad. Als ik me goed herinner. Daarna komen we weer een bladzijde verder bij de Samaritaanse vrouw. Wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, enzovoorts, zal niet meer dorsten in eeuwigheid. Hetzelfde verhaal. Water als beeld van het woord van God, de bron of put, als een uitbeelding, heel de Bijbel door, van de beloften Gods. En wat wordt er voortgebracht? Leven. Daarna hebben wij de lange te Bethesda, water, enzovoorts. En het idee was, er daalt een engel neder in het water en dan komt het water in beweging, leven. En wie erin valt, wordt gezond. Althans, de eerste die erin valt. We hebben het nog tot zover. Nou, verder hoeven we toch niet te gaan. Het idee is duidelijk genoeg. Het woord zou leven brengen, is het idee. En waar het uitgebeeld wordt, wordt gezegd dat de Heer zijn heerlijkheid openbaart. Staat trouwens aan het eind van het Johannes-evangelie ook, want daar staat, Jezus heeft nog wel vele andere tekenen gedaan, dus Johannes 21 of zo. Jezus heeft nog wel vele andere tekenen gedaan die niet zijn opgeschreven enzovoorts. Maar deze, het laatste vers van Johannes 20, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. Let op dat het geschreven wordt ver na de opstanding van Christus. Hè? Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Met andere woorden, al die tekenen zijn een uitbeelding van zijn wedergeboorte, zijn opstanding uit de dood, of hoe het maar heten mag. Hoe dat nieuwe leven tot stand zou komen. Maar heerlijkheid in werken, de reële heerlijkheid, had hij in die dagen niet. Hij deed er alleen tekenen van. Jawel, die hebben we ook nog. Maar dit was er één van. Dit was de eerste en dit was dus het volgende punt wat ik zou noemen. Een andere gelegenheid waarbij sprake is van zijn heerlijkheid is bij de verheerlijking op de berg. Maar dat was een heerlijkheid, punt 1, die door de mensheid sowieso niet gezien werd. Zelfs door de discipelen niet, op 3 na. Met andere woorden, daar werd hij wel gezien in heerlijkheid, maar even en geheim. Want er kwam bovendien nog bij dat de 3 die het gezien hadden en niet eens over mochten praten. Hebben jullie dat nog? Marcus 9 lees ik hem meestal, wat in andere evangeliën staat, weet ik zo gauw niet. Maar Marcus 9 staat er in ieder geval ook uitgebreid bij, dat de Heer zei tot hen dat ze er niet over mochten praten, totdat de Zoon des mensen uit de doden zou zijn opgestaan. Waarom niet? Ja, omdat het ook eigenlijk helemaal niet kon. De Heer zou pas verheerlijkt worden in zijn opstanding. Maar ik denk dat die gelegenheid daar op die berg heel uitdrukkelijk ook voor de Heer zelf, laten we zeggen, een bemoediging was of zoiets van Gods wegen. Enzovoort, voor de weg die hij te gaan had enzovoorts. Een voorproefje kreeg hij om zo te zeggen. En dat komt natuurlijk wel meer in de schrift voor. Maar het zal pas gerealiseerd worden in zijn opstanding. Want hoe dan ook, die verheerlijking op de berg is een uitbeelding van de tegenwoordige bedeling. De heren Mozes en Elia, maar staat me bij dat we het daar vorige keer nog even over gehad hebben. Ik weet niet waardoor. Ook vanwege die opstandingen en die volgorde, geloof ik, en zo. Hè? Nou goed, dus dat hoef ik nou ook niet meer te zeggen. Maar dat was een bijzondere gelegenheid. Maar het werd pas gerealiseerd ter gelegenheid van zijn opstanding uit de dood. Nou, terug naar vers 14, want we waren eigenlijk nog maar bij het woord is vlees geworden. Maar die 3 zinnetjes beschouw ik als synoniem parallelisme. 3 hetzelfde dus. Want, zoals gezegd, woord is vlees geworden betekent dan gewoon de beloften zijn vervuld geworden, hebben gestalte gekregen, hebben handen en voeten gekregen, is gerealiseerd geworden enzovoorts. Daar heb ik nog een veel mooier argument voor. Want u kunt natuurlijk altijd nu nog vragen, ja, wellicht kan het dat betekenen, Of het zou misschien dat kunnen betekenen. Maar waarom staat het er dan zo raar met een woord dat zo, tot zoveel misverstand kan leiden, omdat het nou eenmaal zoveel betekenis of toepassingen heeft? Daar heb ik altijd een intelligente vraag gevonden, broer. He? Niet betekent het dat, maar waarom moet het er nou nooit zo staan? Er moet toch een reden voor zijn waarom het zo ingewikkeld staat dan? En daar is een zeer voor de hand liggend antwoord op, maar dat loopt helaas via het Hebreeuws. En dat maakt het wat lastig. Maar om het dan vlug te vertellen, vlees in het Hebreeuws heet bazar. Normale woord voor vlees, bazar. Maar de eigenaardigheid is dat datzelfde Hebreeuwse bazar het woord is voor evangelie. Kan het ook niet helpen. En evangelie komt natuurlijk in het Hebreeuws niet voorbeelden, dat klopt, want evangelie is niet eens Nederlands, evangelie is Grieks. En dat betekent blijde boodschap. Blijde boodschap, goede boodschap, zoiets. Maar in het Oude Testament kom je de term dus ook tegen. Blijde boodschap, goede boodschap. En daar staat het woord bazar. Er is geen twijfel over mogelijk. Het betekent blijde boodschap. Maar het betekent ook vlees. En je vertaalt het afhankelijk van het verband waarin het staat. Uit de zinsbouw, uit de context. Daar moet blijken wat een woord betekent. Dat is met ons woord vlees trouwens ook, zo heb ik net gedemonstreerd. En stof en lichaam en wat er mee wezen mag. Nou, het punt is nu dat dat woord vlees, dus eigenlijk, of het begrip vlees, dan zeg ik nou niet woord, omdat het om meerdere talen gaat, maar dat het begrip vlees voor een Jood in elk geval, zeker als het gebruikt wordt in Bijbelse context, de betekenis heeft van de blijde boodschap. En als je hem zo leest, het woord is blijde boodschap geworden. Ja, dan is het helemaal duidelijk natuurlijk. Want daar gaat het allemaal over in dit schriftgedeelte. De blijde boodschap is immers dat wat God tevoren beloofd had. Romeinen 1 vers 1. Ben ik weer teruggekomen dat u hem nog onthouden hebt zo snel. Het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Want het oude verbond of het oude testament kondigt aan de komst van het nieuwe verbond. En de blijde boodschap is de prediking, de openlijke prediking wel te verstaan, van dat nieuwe verbond. Daarom staat er bijvoorbeeld in Galaten 3 dat God tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd heeft. En tevoren wil niet zeggen dat het dus lang geleden was. Tevoren wil zeggen dat God het evangelie verkondigd heeft voordat het evangelie in werking trad. Op voorhand betekent het dus, bij wijze van prematuur. God heeft tevoren, Galaten 3, aan Abraham het evangelie verkondigd, toen hij zei, in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Iedereen kan dat vers zelf opzoeken, dus doe ik nou niet. Dat is dus het evangelie dat in Abraham, dan wel in het zaad van Abraham, of meer specifiek, in het zaad van Abraham, het welke is Christus, staat een paar versen verder, dat daardoor alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. Dat is het evangelie, maar dat zou niet vervuld worden of tot stand komen onder de wet. En dus ook niet zo lange tijd als de erf later leeft, met dank aan Hebreeën. Zolang degene die het nieuwe verbond had beloofd, leeft, zou het nieuwe verbond niet in werking treden, zegt Hebreeën. En als hier nou vervolgens staat, het woord is blijde boodschap geworden, dan staat er ongeveer wat Petrus zei in Handelingen 2, toen hij zei, mannenbroeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van, enzovoorts. En hij sprak over de opstanding van Christus, dat het vervuld was, dat God Jezus gesteld had tot Heer en tot Christus, en dat in zijn naam vergeving van zonden was, en dat onder de hemel helemaal überhaupt geen andere naam gegeven was, waardoor men moest gerechtvaardigd worden, enzovoorts. Maar trad pas in bij de opstanding van Christus. En sindsdien, nou ja, sinds Pinksteren dan, wordt het openlijk gepredikt. En dat is wat ik hier dan lees. Het woord is vlees geworden. Het woord is blijde boodschap geworden. En de betekenis van vlees, van de begrip vlees, van blijde boodschap, ligt natuurlijk zeer voor de hand in de uitdrukking het woord is vlees geworden. Want woord wordt toch geacht een boodschap te zijn. niet noodzakelijk een blijde. En de wet, oude verbonden, was ook inderdaad geen blijde boodschap. Maar nieuw verbond is dat wel. Bovendien, de schriftplaatsen waarin die term in het Oude Testament voorkomt, zijn redelijk bekend. Ik heb net even gespiekt, want wij komen de uitdrukking namelijk tegen in Romeinen 9, zoek hem gauw even op, 10 is het geloof ik, Romeinen 10. Als daar aangehaald wordt in vers 15, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Maar het goede verkondigen, dat is gewoon evangeliseren. In de vernederlandste versie van het Griekse woord. Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen. Maar wat is vrede eigenlijk? Gewoon het nieuwe verbond. Het verbond des vredes. Dergenen die het goede verkondigen, dat is de blijde boodschap dus. Maar daar staat in het Hebreeuws, niet hier in Romeinen dus, maar staat in het Hebreeuws, waaruit er geciteerd wordt, het woord bazar, het goede verkondigen. Dat is het werkwoord dan. En als zelfstandig naam wordt gebruikt, wat betekent het gewoon de goede verkondiging of de goede boodschap, de blijde boodschap. En in, als u zo'n Bijbel hebt als ik, staat er keurig onder Jesaja 52 vers 7 en Nahum 1 vers 15... Want daar staat die uitspraak, op twee verschillende plaatsen. Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen. Mochten die voeten u dwars zitten omdat u vindt dat het beter lippen of tong of keel of iets had kunnen zijn vanwege de verkondiging, moet ik u zeggen, nee, het gaat om de voeten, want de gedachte is dat de boodschap ergens anders naartoe gebracht wordt. Hij loopt ergens naartoe. Het gaat namelijk naar de heidenen en daar gaan deze hoofdstukken over. En vandaar die voeten. En vandaar dat de voeten van de Heer Jezus gezalfd werden, enzovoorts. Hij is namelijk diegene met die lieflijk ruikende voeten, enzovoorts. Jazeker. Maar goed, dat is nou het onderwerp verder niet. Maar behalve Jesaja 52 en Nahum 1, zou ik geneigd zijn te citeren uit Jesaja 40. Want daar gaat het. Eigenlijk over de komst van de Messias. Het is ook een wegbereider. Maar we hebben in ander verband, bij andere gelegenheid, geconstateerd dat die stem des roependen in de woestijn uit Jesaja 40 in de eerste plaats, die uitdrukking in de eerste plaats, wel degelijk van toepassing is op de Heer Jezus in zijn eerste komst. En dat via de bekende constructie dezezelfde profetie eerst een toepassing krijgt met grote nadruk op Johannes de Doper. Maar u herinnert zich toch dat Johannes de Doper een type is van de Heer Jezus in zijn eerste komst. Toch? Nou, maar het gaat dus over de komst van de Messias. En daar staat dan dat alle vlees is als gras, vers 6. Leuk, hè, dan krijg je woordspelingen. Alle vlees, bazar. Vers 6 van Jesaja 40. Ja, halverwege het vers, maar. Alle vlees, bazar. Alle vlees, de natuurlijke mens kennelijk, is als gras. En al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Vlees dus als aanduiding van het volk als zodanig en kennelijk van de natuurlijke mens. En dan het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze God, hoe kom je erbij? Alle vlees is als gras, maar het woord Gods. Kijk, je moet regelmatig eens een cryptogram oplossen. Dan krijg je oog voor dat soort woordspelingen. Alle vlees, maar vlees is eventueel een goede boodschap. Hier kennelijk niet. Gewoon gras, de natuurlijke mens, het volk. Maar het woord is al geïntroduceerd. En dan tegenover dat vlees, dat is als gras en verdot, wordt gezegd, maar het woord onze God bestaat in de eeuwigheid. En als je nou vraagt van waar de vergelijking, wel omdat vlees ook woord is bij gelegenheid. Kan ik trouwens heel makkelijk uitleggen. Want de algemene, van ouds bekende gedachte, zeker in orthodox-christelijke kring, is dat God zich niet alleen openbaart in de schriftuur, maar ook in de creatuur, in de schepping. De hele schepping wordt geacht vlees te zijn, materie, de stoffelijke wereld. Maar God openbaart zich ook in die stoffelijke wereld. Op typologische wijze, maar weet je, dat is wat hij doet, dat is van alles bekend. Dus vlees is toch een boodschap. Heb je hem? Nou goed. Maar dat vlees en die oude schepping zal verdwijnen, maar het woord Gods als zodanig blijft. En dan verder, het wordt trouwens aangehaald in 1 Petrus, hè? Het woord van God als het zaad der wedergeboorte. Maar dan, o Sion, gij verkondigster van goede boodschap. Daar heb je het woord vlees weer. Maar nou kan er niet staan, gij verkondigster van vlees of zo. Of gij vlees. Maar nu is het gij verkondigster van goede boodschap. Maar het is hetzelfde woord. Klim op een hoge berg, o Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap. Daar staat het woord dus weer, hè. Hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet. Zeg tot de steden van Juda, zie, hier is uw God. En let dan hier ook maar even op het synonieme parallelisme. Namelijk Sion, klim op een hoge berg. Jeruzalem, hef uw stem op met macht. Twee keer hetzelfde. In beide gevallen verkondigster van goede boodschap. En wat wordt er dan verkondigd? Vers 10. Ziet, de Heere Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Nou, de meest voor de hand liggende gedachte is dat de Heere zou komen en hij zou inderdaad degene die het geweld des doods heeft, de grootste vijand die er is, de sterke, overwinnen en hij zou heersen. Met name over de dood. En daarmee dus de Satan overwinnen. Men zie Hebreeën 2 en zo verder. En dan ziet, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Nou goed, daar gaat het me verder niet om. Zijn wij, dat weet u toch al. Dus. Maar het gaat om dat verkondigen van goede boodschap. Dit is precies datzelfde woord. En dus, als ik in 1 Johannes, of als ik in Johannes 1 lees, het woord is vlees geworden. En met kennis van het Oude Testament is dat niet moeilijk meer. Vlees is namelijk boodschap en in het bijzonder blijde boodschap. En dat is wat er staat, het woord is evangelie geworden. Woord is dan in de eerste plaats het woord uit Oude Testamentische tijd, uit vers 1 tot en met 13, maar inmiddels is dat woord niet maar woord, maar zelfs blijde boodschap geworden. Evangelie. En hoe heet het evangelie ook weer bij gelegenheid? Het evangelie der heerlijkheid van Christus. Toch? In ieder geval drie verschillende plaatsen krijgt het de term evangelie die titel mee. Evangelie tot verkrijging van eeuwige heerlijkheid. Of evangelie tot verkrijging van zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Of gewoon het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Enzovoorts. Ik weet ze gewoon niet waar staat. Dus ga maar gewoon door. De gedachte blijft dus dat dat woord inmiddels evangelie geworden is. Maar niet ter gelegenheid van de geboorte van de Heer Jezus, maar ter gelegenheid van zijn opstanding. En dan ben ik gewoon terug in vers 14 van Johannes 1. Waarna vervolgens staat, en heeft onder ons getabernakeld. Heb ik ooit eens geleerd. Niet gewoond. Want het woord voor wonen is het woord voor blijven. Dat is hetzelfde woord namelijk. In het Nederlands eigenlijk ook, hè, blijven. Alleen maken we er dan verblijven van. Maar dat is permanent. Wonen heeft de gedachte in zich van dat men zich blijvend gevestigd heeft. En dat woord staat hier niet. Hier staat een woord voor niet blijvend wonen. In tenten wonen. Vandaar tabernakelen, zo vertaalt men het dan. Elders, hier niet. Maar de gedachte is, het woord heeft onder ons getabernakeld. Wij hebben dus dat woord, als wij mensen, of Johannes, wij hebben dat woord in ons midden gehad. We hebben ook de heerlijkheid daarvan aanschouwd. Maar wat hebben zij aanschouwd? Christus, de opgewekte. En wanneer was het dan dat hij onder hen tabernakelde, tijdelijk woonde? En ik ben me heus bewust dat aangezien alle dingen in deze oude schepping altijd tijdelijk zijn, kun je dus op alles en iedereen van toepassing brengen. En dus ook over op het leven van de Heer Jezus vanaf zijn geboorte tot de hemelvaart aan toe. Dat kan. Maar ja, dat zegt niks. Je kunt ook vragen, wanneer heeft u dan onder ons gewoond, of hoe lang? Als het dan gaat om de opgewekte. Hoe lang heeft u dan onder ons gewoond en hoe lang heeft men zijn heerlijkheid aanschouwd? De aardigheid is dat er inderdaad schriftplaatsen zijn die daar gewoon direct zo over spreken. Waaronder die uit Handelingen 13 die we zojuist lazen. Dat wil zeggen, waar stond dat de Heer verschenen is aan degenen die hem van Galilea gevolgd waren en die sindsdien zijn getuigen zijn bij het volk. Daar staat het toch precies. Ze hebben hem gezien, hij is onder hen geweest. Tijdelijk. Maar niettemin was dat zo. En heel voor de hand liggende uitspraak daaromtrent vinden we trouwens in Handelingen 1. Vers 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Aan welke hij ook nadat hij geleden had, daar komt hij, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zei Johannes. Nadat hij geleden had zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen. We hebben zijn heerlijkheid, dat hij zijn heerlijkheid ook gedemonstreerd toen. 40 dagen lang, want het was nog even de vraag, hoezo tabernakelen, hoezo tijdelijk? Wel 40 dagen lang, dat was dus tijdelijk, maar de aardigheid is bovendien dat de betekenis van de 4 en van de 40 in de Bijbel precies deze is. Namelijk, tijdelijk. 440, eventueel 400, staat altijd voor de tijdelijke dingen. Sommigen zeggen het staat voor lijden, maar dat is een misverstand. Staat voor de tijdelijke dingen. En dat het in het algemeen van toepassing gebracht kan worden op lijden, komt natuurlijk omdat alles in deze wereld per definitie lijdt. Dus ligt voor de hand. Maar de betekenis van de 4 en de 40 is die van tijdelijkheid. Het gaat voorbij, men moet er doorheen, enzovoorts. En dat vind je hier precies uitgedrukt. 40 dagen lang, voor korte tijd. En dan weer zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Dus met grote nadruk, hij heeft zich levend vertoond, 40 dagen lang. En in die 40 dagen is hij van hen gezien. En zoals dan elders bestaat, en sindsdien zijn zij getuigen bij het volk. Hoe krijg ik het eruit, hè? Zijn zij zijn getuigen bij het volk. Nou, vooruit maar weer. En die gedachte kom je op veel meer plaatsen tegen. Ook in de brieven van Paulus. En in het bijzonder bovendien in 1 Korinthe 15, waar ook uitgebreid vermeld wordt het evangelie. De evangelie dat bestaat uit de prediking van de opstanding van Christus. Christus die inderdaad na zijn opstanding aan velen verschenen is. Eerst aan die, toen aan die, toen een keer aan 500 tegelijk. En toen alsnog aan Jacobus. En ten laatste van alle zei Paulus aan mij. Enzovoorts. Niet te min, hij schuift het in het algemeen naar die apostelen, de discipelen, de 12. En hij zegt aan hen is hij verschenen en zij zijn zijn getuigen en zij waren apostelen al voor mij enzovoorts. Want zij worden beschouwd als de getuigen, juridisch dus, de getuigen van zijn opstanding. Zij spreken erover van wat zij gezien hebben. En zo opent Johannes het Johannes-evangelie. En zo opent Johannes de Johannesbrieven. Het is wat wij gezien hebben. Wat hebben we gezien? De Heer Jezus in de kribben? Nee, dat hadden ze niet eens gezien. Wat ze gezien hadden, is de opgewekte Christus. En op hem is de titel van toepassing in Johannes 1, vers 14. Een heerlijkheid als des enig geborenen van de Vader. Het woord zoon staat er weliswaar niet. maar het wordt geïmpliceerd in de term enig geborene. Want het woord enig geborene wordt nog eenmaal gebruikt ter aanduiding van de zoon, van degene die tot zoon zou gesteld worden. Dat is een vaste term. Later trouwens, in vers 18, wordt het woord zoon er alsnog bijgezet. De enig geborene zoon van de vader, vol van genade en waarheid. Dus ik moet natuurlijk alweer nodig ophouden. En ik eindig ongeveer waar ik vorige keer ook mee eindigde. Dan heb u wat om na te denken van tevoren. Dat hoop ik altijd, dat u dat doet. Want dan is voor mij heel wat makkelijker spreken. En voor u wat, waarschijnlijk wat makkelijker om te luisteren. Er staat vol van genade en waarheid. En toen zei iemand vorige keer aan het eind, maar de Heer Jezus was toch tijdens een omwandeling vol van genade en waarheid. En toen heb ik gezegd, ja, het hele Oude Testament wordt genade aangekondigd en gepredikt. Hele Oude Testament door prediken de profeten waarheid. Dus als hier dan staat vol van genade en waarheid en we stellen vast dat de Heer Jezus aan de beschrijving beantwoordt, stellen we tegelijkertijd vast dat alle oud-testamentische profeten op zijn minst daar ook aan beantwoorden. En dan betekent het dus niks meer. Toch of niet? Maar het punt is dat die term vol van genade en waarheid nader wordt toegelicht in vers 16. Namelijk, uit zijn volheid, vol van genade en waarheid, uit zijn volheid van genade en waarheid. Dus hebben wij allen ontvangen ook genade voor genade. Het ging op zijn minst, maar geen in het algemeen betekent dat wij uit zijn volheid een overvloed van genade hebben ontvangen. Weet u wel, de rijkdom zijn de genade waarmee je overvloedig is geweest over ons enzovoort. Hè? Ik citeer maar even uit Efeze 1 en 2. Nou goed. En als u nou nog wil weten hoe het met die genade zit, wel, de wet is door Mozes gegeven, en dat is het oude verbond, de wet. Genade en waarheid is door Jezus Christus geworden, waarmee dus meteen gezegd is dat de genade waarover Johannes hier spreekt, gewoon het nieuwe verbond is. Kan niet missen. Bovendien, de vergelijking met Mozes moet ook duidelijk zijn. Mozes was de middelaar van het oude verbond, namelijk de wet. De Heer Jezus Christus, in zijn opstanding en niet eerder, is de middelaar van het nieuwe verbond der genade. En zoals de Hebreeënbrief dan dus ook zegt, hij werd tot zoon gesteld in zijn opstanding en daarmee werd hij ook gesteld tot hoge priester van het nieuwe verbond. En daardoor dus trad dat nieuwe verbond en dus de genade in werking. En sindsdien heet de troon waarop hij gezeten is, en daar zat hij niet op aarde, heet die troon, troon der genade. Dat wil zeggen de heerschappij van het nieuwe verbond. Of de heerschappij der genade, enzovoorts. En als dus vers 14 zegt, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid, vind je daar gewoon de beschrijving van de Heer Jezus, de koning en hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Hetgeen hij geworden is na zijn opstanding, want daarvoor was hij dat niet, zegt Hebreeën 7, en kon hij dat niet zijn. Die heb je toch wel eens gelezen, Hebreeën 7. Daarvoor kon hij geen hoge priester zijn. Daarvoor was hij geen priester, ook geen koning ook trouwens. Niets van dat alles. Maar hij werd als zodanig aangesteld in zijn opstanding. En dat is waar het over gaat. Nou goed, dan laten we het bij. Omdat het de hoogste tijd is. En omdat u vermoedelijk wel voldoende over u heen gekregen hebt vanavond. Zullen we danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we met vrijmoedigheid tot u mogen naderen in en door hem die u ons gegeven hebt als getrouw en barmhartig hoge priester. Als degene die u getrokken hebt uit de duisternis van deze wereld, maar zelfs uit de dood. En gesteld hebt in dat licht en in de erven der heiligen in het licht. Wij danken u dat door hem dat nieuwe verbond tot stand gekomen is en daarmee de vervulling van al uw beloften. Wij danken u dat uw woord vlees is geworden en dat we mogen leven onder dat evangelie, onder die blijde boodschap van dat nieuwe verbond, waarin niets ons kan scheiden van u en waarin wij door u zijn wedergeboren tot een levende hoop, een nieuw hart, een nieuwe geest hebben gekregen, waardoor wij uw eigendom geworden zijn. Wij danken u dat ook wij inmiddels als uw kinderen door het leven mogen gaan en mogen uitzien naar de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden bij de verlossing van ons lichaam. Wanneer wij zullen worden aangesteld als zonen waartoe u ons tevoren verordineerd hebt. We danken u dat wij tegelijkertijd, terwijl wij nog in deze wereld zijn, dat we onze hoop mogen stellen op hem die aan uw rechterhand gezeten is en van wie wij genade en barmhartigheid ontvangen en hulp te bekwame tijd. We danken u dat u ons onttrokken hebt aan de doelloosheid, de zinloosheid van de wereld als zodanig, zodat wij in het licht van u, in het licht van uw nieuwe verbond, in het licht van uw woord en uw geest mogen en kunnen wandelen. We danken u dat we ons door u mogen laten onderwijzen en dat we dat met vrijmoedigheid mogen doen in afhankelijkheid van u, in de wetenschap dat waar wij ons onderwerpen aan u en uw woord, dat daar uw geest ons in heel de waarheid zou leiden. Wij danken u dan voor deze avond en bevelen elkaar bij u aan, omdat u ons terzijde zou staan en ons zou brengen naar die heerlijkheid en die vreugde die u ook ons beloofd hebt. Amen.